een goede bui hadden gehad. Maar wat was zo mooi, ondanks dat het donker soms kan wezen in je leven, als het licht van God schijnt dan in je leven, dan zie je heel mooi die regenboog. En die zag ik ook heel mooi zo boven Schagen, die regenboog. En dat is het teken van hoop. En ik denk dat misschien vanochtend ook voor iemand dat even mag klinken. Dat hoe donker je situatie ook is, als je Jezus aan boord hebt, is er altijd hoop. Altijd. Altijd hoop. Dan gaat het misschien niet zoals je misschien zou denken dat het zou moeten gaan in je leven. Maar er mag altijd hoop in je leven zijn. En vanochtend wil ik daar ook met u over gaan nadenken, over die hoop. En als u de Bijbel mee heeft, ik heb af en toe het idee dat ik wat uithaal, dus ik zal proberen. Hij is heel gevoelig, ja. Dat heb je, hè? Gevoelige prediker, gevoelig. Het is toch altijd fijn dat je daar weer in bevestigd wordt. Maar u mag met mij mee gaan lezen naar Markus 2. Markus 2. Ja, zie je, hè. Dat heb je met die schreeuwers uit Friesland, hè. Markus 2 mag u naartoe gaan en naar vers 1. Ik heb ook gehoord dus dat er mensen van groep 7 en 8 tot mij veroordeeld zijn. Nou, ik zal even na de tijd een schriftelijke overhoring doen, dus goed opletten. Ja, altijd leuk, hè. Markus 2. En dan begin ik bij vers 1. En het is misschien wel een heel bekend verhaal. Dat vind ik altijd de uitdaging om dan toch uit hele bekende verhalen, om dan toch parels te zoeken. Van die dingen waar je misschien overheen leest, omdat je dan denkt dat je het verhaal wel kent. Maar let maar eens een keer goed op wat hier precies gebeurt. Het volgende staat er in Markus 2 vers 1. Ik lees hem even vanuit de NBG. U bent NBV gewend, dat weet ik, maar ik lees hem even NBG. Kunt u eens even meeluisteren wat de NBV ervan maakt. En toen hij weder, en die hij is de Heer Jezus, te Capernaum gekomen was, hoorde men na enige dagen dat hij thuis was. En velen kwamen bijeen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En zij kwamen en brachten een verlamde tot hem, die door 4 mannen gedragen werd. En daar zij deze niet tot hem konden brengen vanwege de schare, namen zij de dakbedekking weg boven de plaats waar hij was. En na het dak opengebroken te hebben, lieten zij de matras neder, waarop de verlamde man lag. En daar Jezus hun, dus het geloof van die 4 mannen, zag, zeide hij tot de verlamde: Kind, uw zonden worden vergeven. Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten. En zij overlegden in hun harten: Wat spreekt deze al dus? Hij lastert God. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus doorzag terstond in zijn geest dat zij al dus in zichzelf overlegden. En hij zeide tot hen: Waarom overlegt gij deze dingen in uw harten? Wat is gemakkelijker tot de verlamde te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw matras op en wandel. Maar opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonde te vergeven, zeide hij tot de verlamde: Tot u zeg ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende: Zoiets hebben wij nog nooit gezien. Als thema heb ik vanochtend: wat heb je nodig? En als je die vraag stelt aan verschillende mensen, dan krijg je verschillende antwoorden. Tja, wat heb ik nodig? Geld? Aanzien? Gezondheid? Een leuke partner? Een huis? Werk? Vul maar in. Als je met je dochters op vakantie gaat, wifi? Wat heb je nodig? Instagram heeft vooral mijn oudste dochter nodig. Maar wat heb je nu daadwerkelijk nodig in je leven? Weet u, als wij die vraag dan krijgen, dan gaan we heel vaak wel ons verlanglijstje langs. En heel vaak zijn dat tastbare dingen, maar ook wel dingen die je niet zo beet kunt pakken. En in dit verhaal komt dat echt naar voren. Wat hebben wij nou als mensen daadwerkelijk nodig? Weet u, ik weet niet hoe u denkt over Jezus. Dat dat een of ander superfiguur was. Natuurlijk was het een superfiguur. Maar Jezus was een mens zoals u en ik. Hij had ook een huis. En op dit moment, in dit verhaal, is hij gewoon thuis. En men heeft gehoord dat Jezus weer thuis is. En Jezus trekt mensen aan. En als hij daar dan thuis is, dan komen al die mensen bij hem langs. En het is op een gegeven moment zo druk dat niemand meer erbij kan. Laatst was keek ik naar de televisie en daar was Ariana Grande. U kent haar allemaal. Als u haar niet kent, dan moet u de jongere mensen maar eens vragen. Maar als die op een gegeven moment ergens verschijnt, dan is het hartstikke druk. En dan denken de mensen, die misschien een beetje op leeftijd zijn, goh, jongens, die lui met die popsterren. Nou, vroeger deden ze niet anders. Als de Beatles kwamen, lag het land ook helemaal overhoop. Maar het is er druk. En door die drukte, en iedereen wil wat van Jezus. Iedereen wil wat van hem. Ook deze verlamde man. Met zijn 4 vrienden. Ik weet niet hoe u daarover nadenkt. Maar destijds, als je verlamd was, had je een groot probleem. Ten eerste was er geen zorg eigenlijk. Er was geen instantie die zich daar echt mee bemoeide. Je was echt afhankelijk van familie en vrienden. En als je die dan had, familie en vrienden, die jou dan toch ergens heen brachten of voor je zorgden, dan was je een gelukkig mens. Maar je had nog altijd een tweede probleem. Als verlamde werd je met de nek aangekeken. Waarom? Omdat in die tijd, en misschien is er wel niet eens zoveel veranderd, maar in die tijd dan aangekeken werd, want dan had je vast wel iets ergs gedaan. Dan moest er vast wel iets gebeurd zijn tussen jou en God, dat God jou strafte. Zo werd er over nagedacht. Een beetje misschien, boontje komt om zijn loontje. Dat zegt meer over de mensen die dat zeggen over die verlamden, want die kunnen daar niet mee omgaan, dat er zo'n situatie is. En in de kerk kom je dat ook regelmatig tegen. En dan moet toch iemand de schuld krijgen. En wat deden ze dan? Dan gaven ze de verlamde maar de schuld. Je komt dat ook tegen in dat verhaal met die jongen die blind is, die jongeling. Daar is ook wat mee aan de hand. En het eerste wat de mensen dan zeggen is van, bij wie ligt de schuld? Bij hem of zijn ouders? Dat is het makkelijkste. Iets klopt niet en dan geef ik maar de ander de schuld. Veel makkelijker om dan te kijken naar mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar gelukkig heeft deze verlamde man vrienden. En die vrienden hebben er alles voor over om deze verlamde man te helpen. En als je dus in zo'n situatie, zo'n verlammende situatie zit, dan kun je hier de eerste paar ontdekken. Wat doe je dan? Ga je met de mensen mee? Met al je eigen ideeën, de schriftgeleerden, ik kom ze straks nog wel even langs. Ga je misschien ervoor staan? Of zet je alles in het werk om die persoon bij Jezus te brengen? En daar hebben ze nogal wat voor over. Zelfs vandalisme, het dak moet eraf. Alles hebben ze ervoor over. Om die verlamde man bij Jezus te krijgen. En weet u, als ik dit verhaal dan zo lees, dan denk ik ook aan mezelf. Wat heb ik er voor over dat mensen bij Jezus komen? Wat kan ik doen? Moet ik dan misschien zelfs wel dingen doen waarvan mensen zeggen, maar dat is gek, dat doe je toch niet? Je haalt toch niet het dak eraf? Je blijft toch wel van dat dak af? Misschien gaat het straks wel regenen en worden we allemaal nat. Ja, maar deze vrienden hebben er wat voor over om die verlamde man, waar iedereen naar kijkt en denkt van ja, daar ga je toch niet mee om. Hebben ze alles voor over om deze verlamde man bij Jezus te brengen. En ze halen het dak eraf. En misschien heb je dan wel iets van, ja, ik breng ze bij Jezus en dan? Nou weet u, ik vind het zo mooi wat hier dan staat, hè? Want ze laten die verlamde man naar beneden zakken. Hij landt gelukkig goed. En dan staat er, en daar Jezus hun geloof zag. Hoeveel geloof hebben wij voor situaties? Hoeveel geloof heb ik nu daadwerkelijk dat Jezus kan ingrijpen in een mensenleven? Want laten we eerlijk zijn, soms zijn de situaties heel groot. Waarin we denken, ja, maar hoe moet dat nu? Hoe komt dit nu goed? Een situatie die, net als in dat verhaal, heel verlammend kan zijn. Dat je helemaal vastzit. De vier vrienden laten ons de weg zien. Namelijk in al onze nood en in al onze problemen mensen bij Jezus brengen. Niet met mijn eigen theorieën komen, mijn eigen tradities, stokpaardjes, hoe ik denk dat het hoort. Nee, maar mensen daadwerkelijk in gebed of misschien op een zondagochtend in contact brengen met Jezus. Want hoe slim ik misschien ook ben, hoe goed ik het ook kan, hoeveel jaar ik misschien ook wel niet meeloop in het evangelie, mensen hebben Gerard Wijngaarden niet nodig. Ze hebben maar één iemand nodig in hun leven en dat is Jezus Christus. Die moet je naar voren schuiven. Die vrienden brengen die verlamde man bij Jezus. Wat heeft hij nodig, die verlamde man? Wij zouden misschien als eerste wel zeggen, genezing toch? We komen in een situatie, er is wat aan de hand. En ik weet niet hoe u dat gaat, maar mijn vrouw die beschuldigt mij daar regelmatig van. Want dan komen we in een probleemsituatie en het eerste wat ik te horen krijg, ja, jij komt ook altijd met een oplossing. Dat is een nare eigenschap, hè, van mannen. Ja, ik kom altijd met een oplossing. Altijd. Altijd met een oplossing. Oh, dan doe je dit en dit en dit, zeg ik dan, en dan is het klaar. Nou, na zoveel jaren huwelijk ben ik dat langzaamaan aan het afwennen. Er is ook nog hoop voor deze prediker. Wat heeft deze man nodig? Wat hebben we allemaal nodig? Natuurlijk, ik gun die verlamde man zijn genezing hoor. Daar gaat het niet om. Maar er is één ding belangrijker. En dat is de redding van je ziel. Hoe graag ik ook wil. Ik heb ook mijn verlanglijstjes. Ik heb ook graag dingen die anders gaan. Als ik vroeger misschien op school zat en gepest werd. Oh, wat wilde ik graag daarvan af. Als ik in mijn angst zat en midden in de nacht het niet meer wist. En dan riep ik, Heer, alsjeblieft, verlos me van mijn angst. Ik heb zo graag mijn dingen die ik anders wil zien. Maar wat is het belangrijkste? Het belangrijkste is dat God is gekomen voor jou. Waarom? Wat zegt Johannes 3, vers 16? Al zo lief had God deze wereld, opdat hij zijn enige geboren zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Daar draait het om in het evangelie. Houdt het dan in dat we niet meer hoeven te bidden voor onze zieken? Natuurlijk niet. Maar het belangrijkste is het behoud van je ziel. En er wordt zo weinig over gepredikt de laatste tijd. Het gaat allemaal maar over dat we groter worden met z'n allen. En natuurlijk, dat gun ik ook deze gemeente, dat we straks 4 bioscoopzalen vol hebben en dat ik hier sta en dan in de andere 3 zalen allemaal op beeld of zoiets. Nou, klaar, heb het over toekomstvisie. De hele zaal, bioscoopzalen, alle zalen vol. Maar het belangrijkste is dat die mensen weten dat deze tijd op aarde ooit een keer ophoudt. En waar kom je dan? De afgelopen 4 weken heb ik 3 begrafenissen afgelopen. En gelukkig, alle 3 kenden ze de Heer Jezus. Gelukkig. Maar het gaat er zo om, waar kom je uiteindelijk uit? En dan kan je jong wezen, misschien 10, 11, 12, 13 jaar en denk je, ja, nou ik heb nog 80 jaar te leven. En misschien ben je 70, 80 en roep je ook, nou ik heb nog 80 jaar te leven. Hier, nu beginnen mensen na te denken. Ze beginnen te tellen. Dan komen ze met Mozes, 120. Maar waar ga je naartoe? En dat is zo belangrijk. En ik gun je alles van de wereld. Je mag van mij miljonair wezen en alles. Maar ik gun je dat bovenal dat je Jezus kent als je heiland en verlosser. Dat je weet dat als je eenmaal komt overlijden en je ogen open zult doen, dat je in het volle licht zult kijken. En dat het niet donker om je heen blijft. En dat is geen populaire boodschap. Want we leven in een wereld waarin alles toch maakbaar is. We kunnen alles toch? We kunnen alles toch? Maar zo belangrijk dat 2 dingen zeker zijn in het leven. De belastingdienst en dat je doodgaat. Dat zijn de 2 dingen die zeker zijn in je leven. Jezus ziet naar deze verlamde man. En hij geeft hem wat hij daadwerkelijk nodig heeft. En weet u, soms dan preek ik en dit zijn onderwerpen en dan denk ik, ja Gerard, heb je misschien wel niet te makkelijk praat. Ik ben niet verlamd, tenminste niet fysiek. Gelukkig in de pastorale bediening die ik ook in onze eigen gemeente heb, bezoek ik regelmatig mensen die echt in situaties komen die uitzichtloos lijken. Er is vaak wat aan de hand. En vaak is het dan iets wat wij mensen niet kunnen oplossen. Afgelopen maanden heb ik een echtpaar mogen begeleiden waarvan de man Alzheimer had. Een slopende ziekte. Dat is echt, daar sta je bij en daar kijk je naar. Daar heb je totaal geen controle over. En het was al zover dat de beste man die het betrof naar een verzorgingstehuis moest. Hij kon niet meer thuis wonen. Dat was niet veilig voor zijn vrouw, want in buien achtervolgde die haar met een mes. En wat heb je dan nodig daarin? En de zuster waar ik dan mee sprak, op een gegeven moment kon ik ook met hem geen contact meer krijgen, dan let ik op. Want het was iemand die de Heer al jaren kent. En ik ben blij met ouderen bij ons in de gemeente. Waarom ben ik blij met ouderen in de gemeente? Omdat zij ons voorbeelden kunnen geven. Over hoe je omgaat met situaties in je leven waarin je het niet meer weet. Wat doe je dan? En ik sprak zo met haar. En weet je, dan hoor je en dan zei ik ook, hoe ga je daar dan mee om? En hoe blijf je nu je geloof houden? Je moet echt niet denken als ik in een pastorale situatie kom, dat ik daar echt zo kom van, nou, ik weet het wel. Soms sta ik er ook bij en kijk ik ernaar. Maar dan begin je te spreken met elkaar over de dingen van de Heer Jezus. En zodra die naam valt, gaat het gesprek lopen. En dan leer je van mensen die al heel lang met de Heer Jezus lopen, wat het inhoudt dat Jezus met je meeloopt. Dan is Hij altijd aanwezig. Dan laat Hij, de Heer Jezus, je nooit alleen. En mag je weten dat als de momenten echt moeilijk zijn, dat Hij het is die je kracht geeft. Dat Hij het is die je toekomst geeft. Daarom is het zo belangrijk dat we ook in pastoraat, maar ook als oudsten die de gemeente dienen in geestelijke zaken, altijd mensen laten wijzen naar Jezus. En dat ook zelf blijven doen. Want als Jezus met je meegaat, is er altijd hoop. Altijd kracht. Altijd blijdschap. Natuurlijk zijn er momenten van verdriet. Maar terugkijkend op je leven, zul je dan altijd datgene zien wat het mooie gedicht dan ook zegt. U kent het misschien wel, van die voetsporen in het zand. Weet u, als ouderen in het geloof, en dan kun je 50 wezen of 80, maar als je meerdere jaren loopt, is het dat van belang te laten zien aan de mensen die net beginnen. Dat Jezus er altijd is en dat Hij je draagt. Dat is ook zo'n les die ik van mijn moeder heb geleerd. Velen van u kennen haar nog wel, ze is nu bij de Heer. En hoe moeilijk was het ook voor haar toen ze de diagnose Alzheimer kreeg. En ik weet nog dat ik een avond bij haar was en dat ze in volle besef was van ja, maar ik heb nu Alzheimer en het wordt steeds minder. Natuurlijk, de Heer is altijd bij machten om het wonder te doen. Maar wat is het dan fijn dat je met elkaar kunt delen en dat ik toen ook die avond met mijn moeder kon delen. Ja, maar moeilijk, lastig, maar de Heer Jezus is er altijd bij. En dat is de hoop die je mag brengen. Dat Hij er altijd is. En wat mijn moeder nodig had in haar leven, heeft ze gekregen. Maar ze is niet genezen van de Alzheimer. Maar mijn moeder zou hier volmondig daar amen op zeggen. Dat het de Heer is geweest die haar altijd datgene gegeven heeft wat ze nodig had. Dan komen we bij de schriftgeleerden. Tja, die zitten met een gat in hun dak. Het gaat even anders zoals ze bedacht hadden. En die horen in één keer dingen die ze niet geleerd hadden. Weet u, ik schaar mijzelf altijd bij de schriftgeleerden. Zodra het over de schriftgeleerden gaat, dan denk ik, ah, daar staat Gerard Wijngaarden. Ja, ik ben af en toe misschien een beetje hard voor mezelf. Maar ik denk dat veel leidinggevenden vooral in de valkuil kunnen trappen van de schriftgeleerden. En dat als je dat leest en een verantwoordelijke taak hebt in het koninkrijk, nou schaar je dan af en toe maar eens bij de schriftgeleerden, want daar kun je de grootste lessen leren. Die schriftgeleerden, die zien in één keer dingen anders gaan. Tja, en daar moet je mee leren omgaan. En ik weet eigenlijk niet waarom de Heer me op dit moment er even bij laat haken. Dingen gaan anders. En misschien heb je wel voor je gevoel in je bediening dat je denkt, ja, maar nu heb ik een gat in mijn dak, straks gaat het regenen, ik heb alle ellende. Het gaat totaal anders. En de Heer gaat totaal een kant op waarvan ik denk, huh, wat gebeurt hier? Weet u, het is zo makkelijk om na de tijd kritiek te hebben op die schriftgeleerden. Maar hoe vaak gebeurt het mij niet, en dan hou ik het wel bij mezelf, want anderen hebben dat allemaal geleerd. Maar hoe vaak kom ik niet in een situatie waarvan ik denk, ja, maar ik heb 20 jaar anders gezien. Anders geleerd gekregen. Weet u, die schriftgeleerden zijn net zo verlamd als die verlamde die daar op dat bedje ligt. Geestelijk dan gezien. Zij komen ook geen kant uit. En de Heer Jezus ziet dat. En misschien kijk je nou ook in je eigen leven en denk je, ja, misschien heb ik ook wel van die dingen. Dat ik dat ervaar als een gat in mijn dak, als schade, maar dat Jezus daar toch wat mee kan doen. Weet je, dan is er maar één ding in je leven wat je kan helpen om dat te doen inzien. En dat was ook bij de Heer Jezus zo. Namelijk die geest van God. En u mag echt wel weten, die geest van God, ik moet soms mijn best doen om hem ruimte te geven in mijn leven. Want ja, als prediker kom ik in diverse gemeenten. En zie ik van alles. En dan loop je wel eens tegen een dingetje aan als avondmaal. Hoe verschillend dat gevierd wordt in diverse gemeenten. Nou, als je ergens ruzie over kunt hebben in de gemeente, dan is dat onder andere over hoe je avondmaal viert met elkaar. Op een gegeven moment kan ik me nog wel herinneren, bij een gemeente, we waren bijna de scheuring gelijk, maar dan gingen ze over van twee bekers, waar de beker gedeeld werd, tot allemaal kleine cupjes. Het huis was te klein. Maar zo heb je wel meer van die dingen. Allemaal van die goed bedoelde tradities en zienswijzen en manieren hoe we dingen doen. En als dat in één keer anders gaat, poef, het dak eraf. Maar wat is nou daadwerkelijk de essentie? Waarom is avondmaal ingesteld? Avondmaal is juist ingesteld om mensen dichter bij Jezus te krijgen. En in één gemeente werd ik daar wel eens over gevraagd, wat ik daar vond. En dan zei ik, nou, dat is heel simpel. Zorg de discussie ervoor die je nu hebt dat mensen bij Jezus komen, moet je vooral doorgaan. Zorg het ervoor dat mensen niet bij Jezus komen, zou ik er heel snel mee stoppen. Dat is heel simpel. Ook hier draait het weer om Jezus. En nogmaals, het komt misschien voor sommigen dan een beetje rauw op uw dak. Nou, sorry, ik ben een Fries, kan er ook niks aan doen. Ik ben niet een man van zoveel woorden. Maar hier draait het wel om. Komen mensen bij Jezus? Wat is de vrucht van al die tradities die jij zo belangrijk vindt? En dat zeg ik ook tegen mezelf hoor. Al die dingen waarvan ik zou zeggen van ja, maar het moet precies zo en zo. Wat is de vrucht? En natuurlijk, soms moet je dingen doen die mensen niet leuk vinden. Nogmaals, als je binnen het woord blijft, geen probleem. Maar uiteindelijk, waar gaat het om en waar draait het om? Dat is, wat is de opbrengst van je leven hier op aarde? En als je dat samen doet met Jezus, dan geloof ik dat je altijd dubbele opbrengst hebt. Net als in dat verhaal met de talenten. Krijg je de 5, kom je er met 10 terug. Krijg je de 3, kom je met 3 terug. Jezus ziet die schriftgeleerden. En al die stokpaardjes worden eigenlijk uit hun handen gehaald. En dan komen we als laatste toch bij die verlamden. Wat zegt de Heer Jezus dan? Maar opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonde te vergeven, zeide hij tot de verlamde, tot u zeg ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. Weet u, iedereen heeft hier bijna wat te zeggen in dit verhaal, behalve de verlamde. Valt het u op dat hij niks heeft gezegd? Ik zei al, wat heb je nodig? En vaak, als wij dan in een verlammende situatie zitten, komen we met onze verlanglijstjes. De verlamde in dit verhaal zegt helemaal niks. Wordt hij zo daar voor het publiek neergezet, maar hij zegt niks. Ik denk dat hij alleen maar heeft gekeken naar de Heer Jezus. En misschien zit je ook in die verlammende situatie. Weet je, dan heb je vanochtend al van deze prediker uit Friesland gehoord. Kijk naar Jezus. Verwacht het van Hem. En laat alsjeblieft je verlanglijstjes achter je. Vertrouw erop dat Jezus datgene je gaat geven wat je nodig hebt. En luister naar hem. Want dat vind ik zo geweldig. Die verlamde man luistert naar de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt dan, tot u zeg ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. En hij stond op, de eerste opdracht deed hij, nam terstond zijn matras op en ging onderweg naar zijn huis. Dat is wat hij deed. Weet u, en heel veel mensen die een situatie, en dat is denk ik de laatste les die we hieruit kunnen leren, mee hebben gemaakt, hebben soms wel eens die vraag: maar waarom moest het nou zo? Hebt u dat ook wel eens? Dat er dingen in uw leven gebeuren en dat u dan denkt: ja, maar waarom moest dat zo? Ik vind dat heel wonderlijk. De Heer Jezus heeft de verlamde man genezen en wat zegt hij? Neem je bed mee. Heeft hij dat niet meer nodig? Heeft zijn bed niet meer nodig? Ja, toch? Laat dat ding alsjeblieft achterwege. En toch zegt de Heer Jezus: neem je bed op. Weet je, ik heb daar zo wat over zitten nadenken, over zitten herkauwen. Worstel ik af en toe eens met God, van nou, wat is het? En ik denk één ding wat je daar misschien uit kunt halen is dat, waarom moest hij hem dat matras meenemen? Nou, stel je voor dat je iemand kent die verlamd is geweest. Dan zijn er altijd een aantal dingen die je zegt, ja, maar hij was zo en zo en hij had altijd dat bij hem. Misschien een rolstoel, bedenk het maar. En hoe groter is het effect dat die man daar, die verlamde man, daar met zijn bed wandelt. Het is een hele andere man geworden. Weet je, God laat ons dingen meemaken in ons leven. Maar God kan die dingen juist gebruiken om andere mensen te tonen dat jouw situatie veranderd is. Volgens mij moet er ergens iemand hier naar binnen. Ja, zou die uitgaan? Ja, hij gaat uit. Maar weet je, ik vind het zo bijzonder. Jezus gebruikt de situatie van die man, gebruikt hij om beter de mensen te laten zien wat er gebeurd is. En dat vind ik dus hier zo bijzonder, dat die matras, die moet hij meenemen. Nou, het is erg dringend. Ja. Hij houdt op, maar als hij weer begint, dan moet hij me even de nek omdraaien. Weet je, en als ik dus wat meemaak, en ik kom daar mensen heel vaak tegen, als ik wat meemaak in mijn leven waar God me doorheen heeft geleid, dan kan dat waarde hebben. Mijn vrouw en ik hebben met de geboorte van onze jongste dochter Senna wat meegemaakt. Senna werd geboren, ik heb het vast wel eens een keer gedeeld met mensen, maar ik zie hier ook nieuwe mensen, dus ik deel dat met hem. En toen Senna geboren werd, toen ongeveer, denk ik, 5 minuten na de tijd, toen kregen we te horen dat er wat met Senna aan de hand was. Ze wisten niet precies wat, maar ze zaten wel te denken aan een geestelijke beperking. En weet je, als je kind geboren wordt en er is wat mee aan de hand, dan weet je soms even niet waar je het moet zoeken. Ik kan me dat nog herinneren. Dan wordt een kindje geboren, geweldig. En dan die roze wolk binnen 5 minuten gitzwart. Hoe komt het nu? Wat gaat er gebeuren? Nou, over vlammende situaties gesproken, nou, die heb ik daar meegemaakt. En ik weet nog dat we door het team alleen werden gelaten en Mirjam, mijn vrouw en ik samen met Senna daar op dat zaaltje waren. Die verloskamer. En het eerste wat Mirjam en ik hebben gedaan is de Heere bidden. Want waar moet je naartoe? En we zijn naar Jezus toe gegaan. En dan zie ik me nog steeds lopen na de tijd. Toen kwam de dokter, dienstdoende arts. En daar loop je dan achter zo'n bakje aan. En weet je, dat is mijn matras. Dat is iets wat ik altijd bij me zal dragen. Dat gevoel, dat idee. Maar als mensen mij zien lopen met dat matras, dan zullen ze denken: hey, en toch ben je verder gegaan in je geloof. En als we dan nu kijken naar Senna, en natuurlijk af en toe is het een uitdaging, maar ze kan gewoon meedoen. Het is een heerlijk pittig ding. Ik heb er een mooie spiegel bij gekregen in mijn leven. die af en toe eens naar me kijkt. En dan zijn we voor heel veel erg zijn we behoed en bewaard. Voor mij dan. Maar als ik dus nu iemand spreek die in diezelfde situatie zit, dan zit ik binnen 2 seconden weer in dat ziekenhuis en loop ik achter dat bakje aan. En dat is dat bed wat ik meedraag. En misschien zijn er, ik denk daarom dat ook de Heer me daar even bij laat staan, hier mensen in de zaal die iets heel ergs mee hebben gemaakt. Maar je bent er nog steeds en je zit hier nog steeds op de stoel. En je staat nog steeds open voor dat geloof. Weet je, dat is misschien jouw bed in je leven, wat je dan toch nog meedraagt. Maar je kunt het juist gebruiken om mensen te laten wijzen op Jezus. En ik hoop ook dat je zo daarna kunt gaan kijken. Net als deze verlamde man, want wat gebeurt er? Hij staat op, neemt zijn matras op, ging voor aller ogen naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkt. En menigeen heb ik al met hetgene wat ik mee heb gemaakt kunnen bemoedigen. En kunnen zeggen, joh, hoe het ook komt, als Jezus met je meegaat, dan ga je er doorheen. En dan haal je de overkant. En ik weet niet in wat voor situatie je zit. Ik heb hier ook wat jongeren onder mij, misschien op school dat het moeilijk is. Nou, ik weet hoe het is om gepest te worden op school. En dat je opgewacht wordt. En dat je even heel slim moet praten, want anders heb je een klap voor je kop te pakken en een schop mee. En het waren zelfs mensen waar ik bij wijze van spreken helemaal niks mee te maken hadden, maar die hadden de pik op mij, om het maar even plat te zeggen. En misschien heb je dat ook wel op school, dat je taal niet mee kan. Weet je, dat is ook zo'n bed wat ik meeneem. Maar ik kan je vertellen, als je Jezus aan boord hebt, en in die tijd dacht ik ook van, nou, ik vind alles maar best, maar ik ging wel met mijn ouders mee naar de kerk en ik hoorde wel wat en ik dacht, zit misschien wel wat in, maar als je Jezus mee hebt in je leven en je kent hem, dan kom je er doorheen. Echt, ik ben daar levend bewijs van. Levend bewijs dat als je bij wijze van spreken te grazen willen nemen, je niet veilig uit je school kunt komen, dat Jezus voor je zorgt. Maar dan moet je wel open voor hem staan. En dan moet je wel naar hem luisteren. En dan moet je ook net als die verlamde man gaan doen wat hij zegt. Naar hem luisteren en doen wat hij zegt. En dat begint heel simpel. Door gewoon Jezus te vragen, wilt u met me meegaan? En naar hem te luisteren. Zo een verhaal uit de Bijbel. En ik hoop dat u er een paar parels met mij uit heeft gehaald. Als Jezus roept, luister naar zijn stem. Volg hem. En als je dat doet, zul je de overkant halen. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel.